Goedemorgen. Psalm 107, zoals u gehoord heeft. Ik ben ontzettend blij met hoe de muziekgroep daarmee aan de gang is gegaan. En daar liederen bij gezocht heeft. Ik weet niet, of ik wist toen nog niet, wat dat allemaal met zich meebracht. Als je Psalm 107 goed gaat uitwerken. En toen dacht ik, nou, het is nu 10:45. 12 uur. Maar dat doe ik maar niet. Er zit zoveel in. En u weet, hè, dat ik altijd voordat ik iets ga lezen, lees ik of in het Oude Testament is het profetisch. Ja of nee. Is het historisch? Heeft het historisch plaatsgevonden? En waar kan ik dat vinden? Waar kan ik dat lezen? En tenslotte, wat heb ik er geestelijk aan voor mijn persoonlijk leven? Dus toen ik het aan het doorlezen was, dan was bij wijze van spreken voor mij vers 20 van Psalm 107, en ik lees het even met u. Daar staat, hij zond zijn woord uit, genas hen, bevrijdde hen uit de grafkuilen, laat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En als wij profetisch zien dat het Gods plan is met het volk van Israël, het is ook het gedachtegoed, zou je kunnen zeggen, het erfgoed van Israël als ik met Psalm 107 dat lees. Wanneer heeft het historisch plaatsgevonden? Ik denk toch tijdens, je zou kunnen zeggen, dat het volk weggehaald is onder Babylonische ballingschap. En daar worden een aantal dingen aan verbonden. Ook de reden waarom het gebeurd is. En daarom is het ook goed om bepaalde dingen met elkaar te overdenken. Maar het is een profetisch gegeven dat het woord is vlees geworden. En de Heer Jezus Christus is naar zijn volk Israël gegaan. En heeft heel duidelijk de boodschap verkondigd die nodig was. En we weten ook dat ze tot bekering moesten komen. En als ze tot bekering komt, want ook dat wordt een 4 keer duidelijk in deze psalm bij herhaling elke keer weer herhaald. En we zien dan ook in bijvoorbeeld vers 6. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op de rechte weg, zodat ze naar de stad konden gaan om te wonen. En als ik dan naar vers 13 ga, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Er is altijd een weg terug. En als ik naar vers 19 ga, dan zie je nogmaals een herhaling, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten. En als ik dan tot slot ook naar vers 28 gaan, dan staat daar weer, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Dus bij herhaling kun je eigenlijk zeggen, Israël, keer om. Keer om op de weg die je tot dusver gegaan bent. Vandaar dat je ook ziet in vers 3, misschien dat u daarom ook beter gaat begrijpen, dat de Heere niets liever wil dat ze zich omkeren op de weg die ze gingen. En dan lees ik in vers 3, en hij verlost hen uit de handen van de tegenstanders, die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. En u weet, als ik die Bijbel ga onderzoeken en ik ga dat bekijken, dan ontdek je dus ook dat er in Lucas 13 vers 29 in de toekomst dat dus ook gaat gebeuren. Het volk is verstrooid over de gehele wereld en Israël moet maar 1 ding doen en dat is zich bekeren. Omkeren op de weg die ze gingen. En als ik dan Lucas hoofdstuk 13... Ik lees het gewoon even voor, zodat u ziet, er zit meer in een psalm dan wij vaak denken. Maar in Lucas 13, vers vers 29. En leg die nou gewoon naast vers 3 van Psalm 107. Dan gaat u beter begrijpen dat er profetisch de Heer ook vanuit het Oude Testament concreet dingen aangeeft van zoals geschreven is, of zoals de profeet gezegd heeft. En dan volgt er een tekst uit het Oude Testament. Hier in Lucas 13, vers 29. Lucas 13, vers 29. En dan ziet u dus ook, wanneer zij zich bekeren in die nauwe poort, en dat zij zich omkeren, de juiste poort ingaan, dan staat er in vers 29, en daar zullen komen, in de juiste volgorde, zo ook in Psalm 107, van oost en west, van noord en zuid, in Psalm 107 staat van de zee, en zij zullen aan de tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn de laatste die de eerste zullen zijn. En de eerste die de laatste zullen zijn. Wie zijn die eerste dan nu? Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ziet u dus, er zit altijd in een psalm dat God zegt, het is niet alleen voor dan, het is ook voor straks voor jullie. Er is toekomst, er is een hoop voor Israël. Maar op één grond, dat zij zich omkeren op de weg die zij gegaan zijn. Gods plan was dus profetisch. En het verlangen van God is dat zij zich omkeren, bekeren. Ook toen de Zoon kwam. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toen is zijn gezichtsveld overgegaan. Want in Abraham werden alle volkeren zullen gezegend worden. En God kijkt verder dan het volk van Israël. En God zegt, ik wil een volk hebben dat me wel begrijpt. En ik heb eigenlijk opgeschreven, daarom moeten we leren vanuit deze psalm in algemene zin. Keuzes die ik maak, zijn niet ter ere van God. Dus het eerste wat ik u wil vragen. Keuzes die ik maak, zijn die tot eer van God. Of zijn ze tot eer van mezelf? Of tot eer van degene die me dierbaar zijn? Maar het eerste wat ik u wil vragen is, en daar gaat het hier uiteindelijk goed om, goede keuzes te maken die tot eer zijn van God. Tweede wat ik met u, daar wil ik eigenlijk mee eindigen, toen ik tot de ontdekking kwam, ook bij mezelf. En dat God soms, ja, dan maak je er een zin van en dan denk je, oh, die moet ik opschrijven, want die is wel helder. En ik heb toen opgeschreven, je bent op zoek, Henri, naar mijn handen, zegt de Heere God. Maar Henri, je bent niet op zoek naar mijn hart. Ik herhaal hem even. Hij kwam binnen. Henri, je bent op zoek naar mijn handen. Maar je bent niet op zoek naar mijn hart. Wat was mijn beweegreden van keuzes die ik maak? Van de soevereine macht van God? Dat hij me van de ziekte afhelde of van de pijn en het verdriet afhield? Sommigen hebben veel meer pijn en verdriet dan ik. Wat is de reden? Welkom, Aad. Komt uit zijn werk, dus nou. Dus het begin was heel concreet. Elke beslissing die ik maak, die keuzes die ik maak, zijn die tot eer van God? Daar moet je goed over nadenken, daar moet je de stilte in voor gaan. Dan moet je niet druk hebben, dan moet je dus echt ook niet met jezelf bezig zijn. Dan moet je gewoon in de stilte gaan. Nou, wat Rens vertelde met die auto, dat komt mij helemaal niet bekend voor. Maar wat doe ik ermee? Als ik het herken, moet ik het wel eerst erkennen. Toch? Er zit maar een letterverschil in, maar dat is wel belangrijk. Ik herken sommige dingen wel. Als ik ze niet herken, dan herkent Ellie ze er wel. Dan word ik in alle vriendelijkheid word ik daar dus op gewezen. En dan is het punt, erken ik het ook? Want als ik het niet herken, dan schiet je er ook niks mee op. Ellie ook niet. erken ik het. En daarom is het ook zo belangrijk bij het lezen van zo'n psalm. En ik ben er eigenlijk vanmorgen even afgezet. Want ik dacht, nou, het is 10:45. Moet ik die vier punten nu allemaal wel doen? En nou, gelukkig is er tijd genoeg te over. Dus je kan gaan afraffelen, maar dat is ook niet de bedoeling. Maar ik wil met u, want er zitten hier fantastisch fijne en machtige dingen. Er zijn dus in deze psalm vier groepen van mensen die genoemd worden in hun benauwdheid. En dan in hun benauwdheid de Heere aanroepen. En ja, die vier die heb ik ook gewoon genoteerd. En u zult ze zien, ik benoem ze in vers 4 tot en met 9. Ik haal even ruim de dingen aan. Ze zitten dan in de woestijn en ik zou eigenlijk zeggen, zij die wandelen zonder een doel in hun leven. Dat heb je wel eens als je in de woestijn bent. Je hebt geen doel. Dus in de 4 tot en met 9 vind ik eigenlijk zij die wandelen zonder een doel. Eenzaam vaak, zonder uitzichten. En als je geen doel hebt, heb je ook geen richting. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is niet voor niks dat er in het Oude Testament ongelooflijk veel dingen in de woestijn plaatsvinden. Ik herhaal er straks wel eentje, haal ik eruit. Om eens te laten ontdekken van ja, dat kan ook mij in mijn leven gebeuren. Het tweede, of ik er aan toe kom, dat laat ik even aan de tijd over. Aan de Heer over, vers 10 tot 16. Zij die wandelen in gebondenheid. Als je dat leest en je eigent je toe, dan maak ik maar één beslissing daaruit in vers 10 tot en met 16. Zij die in gebondenheid zijn, machteloos zijn, niet vrij zijn. Waar zijn we aan gebonden? Ik laat zien, want die zei, ik ben gek op vakantie, ik zou willen dat het zo blijft. Ik word al depressief van het feit dat ik maandag weer moet gaan werken. Dat is niet goed. Althans, dat je er depressief van wordt, laat ik het zo zeggen. Ik kan het me wel voorstellen. Maar ja, je kan ook altijd zeggen, je hebt mensen die ABC noem ik dat dan, ABC christenen. De A van auto, de B van boot en de C van caravan. En er heeft eentje gezegd van, het boot dat verslindt eigenlijk mijn hele leven. Nou, dat is verkeerd. Dan moet je goed aan met die B afrekenen. Soms kun je zeggen, ja, die C van die caravan, dat is maar alles. Ik zeg dus niet dat u geen caravan mag hebben of een boot of een auto mag hebben. Dat zeg ik niet. Maar het kan de plaats innemen van de tijd die u mag reserveren, gaat het tot eer van God. Dat zijn de elementen van gebondenheid soms. En die worden ook genoemd. De derde is vanaf vers 17 tot 22. Zij die wandelen in pijn en verdriet. Of dat nou lichamelijk of geestelijk is. Je kunt er allebei iets van uithalen. In de versen 17 tot 22. Zij die wandelen in pijn en verdriet. De versen 10 tot 16 waren zij die wandelen in gebondenheid. En de vierde is vers 23 tot en met 32. Zij die wandelen zonder vastigheid in hun leven. Zij die wandelen zonder vastigheid in hun leven. Een best wel stormachtig leven, zonder dat ze een anker hebben in hun leven. Dat was de grote lijn dat ik zei, heb ik er geestelijk iets aan? Historisch heeft er natuurlijk ontzettend veel, heeft daar plaatsgevonden. En vandaar dat ik een aantal dingen met u wil delen. En nogmaals, als de tijd daarvoor is. Maar een van de belangrijke dingen die je natuurlijk ook in het leven hebt, is de woestijn. En ik wil u, kijk, ik kan een 1 Korinthe 10 zegt Paulus, dat het volk van Israël zoveel dingen geleerd heeft in de geschiedenis van de woestijn. En waarom is die geschiedenis beschreven? Wat moeten we daaruit leren? Dat wij niet in diezelfde val struikelen als zij. Dus wat leerde ik geestelijk uit de geschiedenis die zich in die woestijn 40 jaar heeft plaatsgevonden? Wat heb ik daaruit geleerd? Als volk. Ook als gemeente. Maar wat leer je persoonlijk in je leven als je verkeerde keuzes maakt? En dat je in die keuzes niet je richt op de eer van God. Wel, daarom wil ik u meenemen naar een, en misschien treed ik in herhaling, maar het is helemaal niet zo erg, om dat eens goed bewust te worden. Ik wil u meenemen naar Genesis hoofdstuk 16. En daar staat een woordje. U kent de geschiedenis van Hagar, Sara. En hier gaat Hagar uit eigener beweging weg. Ze is het zat, spuugzat, bij Sara. En ze gaat op weg naar Sur. En Sur is Egypte. Altijd een beeld van de wereld. Je kunt het zat worden. En dan heb je conflicten met mensen en je loopt weg. En je gaat naar het wereldse. Je houding is ook wereld. En dan verschijnt de Heere God in Genesis 16. En ik wil graag met u vers 14. Daar gebeurt iets daarvoor. En zij is dus aan het dolen. Ze is boos. En dan zie je in vers 14. Daarom gaf men die put de naam de put Lacharoi. Zie, ze is tussen Kades en Bered. Er is hier iets gebeurd. Je bent zwanger en je zult een zoon baren. En er wordt iets gezegd en vermeld. Ga terug. En gelukkig luistert ze. Maar in hoofdstuk 21, eventjes gaat dat u dat opzoekt, dan wordt ze weggestuurd. Soms ga je je eigen weg en ben je boos en worstel je in je boosheid. En soms dan word je weggestuurd, onrechtvaardig. En God heeft er tegen Abraham gezegd, doe dat. Ik zal bij haar zijn. Maar ik had je iets beloofd via Sara en niet via Hagar. Sara is een beeld van genade en Hagar is een beeld van de wet. Dat kun je nog niet begrijpen, maar dat zul je later begrijpen. En dan komt het. Dan is ze radeloos, want ze heeft geen water. Ze is radeloos. En dan staat er: God opende toen haar ogen. Dat is een heel belangrijk gegeven. Een van de belangrijke dingen die ik altijd bij het Bijbel lezen, als ik de Bijbel lees, zeg ik altijd tegen de Heer, open mijn ogen. Open mijn ogen. Ik vergeet nooit toen mijn broer was overleden en ik na de begrafenis naar huis was, dat zijn twee zoons alles moesten regelen met de notaris en de hele mikmak. En het belangrijkste formulier, dat was weg. En ik zei, belde ook, hij zegt, oom Ali, weet u waar die papieren liggen? Ik zei, nou, ze moeten in die map liggen. Ik zei, want daar heeft je vader over gehad, dus daar moeten ze in zitten. Nou, zegt ze, we hebben gekeken, maar het zit er niet in. Ik zei, nou, dan ga ik ervoor bidden. Nou, zegt hij, dat helpt niet. Ik zei, nou, ik ga ervoor bidden. Ik zeg, dat jullie ogen open gaan. Ik zeg, want papier is er wel. 10 minuten later werd er gebeld, gevonden. Je ogen moeten soms ergens voor open gaan om het te herkennen. Maar herkent u het dan ook? Ik zeg, wat doe je er dan mee, hè? Ik vind dat zo bijzonder. Voor mij was het een zegen dat God gewoon hun ogen geopend heeft en dat ze het papier gevonden hebben, terwijl ze er de hele dag naar gezocht hebben. Dat is toch bijzonder? Dat zijn van die kleine, bijzondere dingen waarin je God kunt vertrouwen. En ik weet niet of zij herkennen dat er een God is daardoor. Ik vond wel fijn dat ze eerlijk gebeld hebben, het is gevonden. Ik zei, nou, dan heeft het gebed geholpen. Voor de rest moeten zij er een weg mee gaan. Ik heb ze genoeg geëvangeliseerd. Maar ze moeten het herkennen en erkennen. Dus, zij is eerst weggelopen en dan komt ze en dan is ze in nood en dan spreekt de Heere God, wat we het eerste vers in Genesis 16 gelezen hebben. Maar hier opent God de ogen van Hagar. En toen zag ze een waterput. En zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf haar kind te drinken. Het kan je in het leven tegenzitten en dan is het goed om te zeggen, Heer, open mijn ogen. Dat is ook een lied, hè, dat zingt, open mijn ogen. Open die ogen. En als Sarah of Hagar in hoofdstuk 16, vers 14, dat ik met u gelezen heb, als je dan ziet dat men die put de naam gaf Lacharoi, dan wil ik u zeggen dat Lacharoi betekent de bron van de levende die zich aan mij openbaart. God openbaarde zich aan Hagar, de bron van de levende die mij, of die zich aan mij openbaart. En de tweede betekenis in het Hebreeuws, dat hangt er van af, heeft ook in dat en met dat woord te maken. Dat betekent dat de bron van de levende die mij gezien heeft. Dus hij openbaart zichzelf, maar aan de andere kant heeft hij hem ook gezien. Dat is mooi. En hij ziet alles. We hebben het lied gezongen, hij is soeverein, hij weet alles. Alle dingen. En weet u, het staat drie keer in de Bijbel, die Lacharoi. En om het even op te zoeken, Genesis 24. Genesis 24, vers 62. Daar komt dus de bron van de levende die zich openbaart. De bron van de levende die zich, of die mij gezien heeft. En dan in Genesis 24. En de knecht van Abraham had een vrouw gezocht. En dan staat er in vers 62... Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lacharoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. En als u dan even in hoofdstuk 25 vers 11... Wat gaat Isaac doen? Want hij ging bidden. Wat ging Isaac doen? Nou, dat lezen we in vers 11 van hoofdstuk 25. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac, zijn zoon, zegende. En Isaac ging bij de put Lacharoi wonen. Prachtig, hè? Dat je gaat wonen bij de bron van de levende die zich aan mij wil openbaren. En bij de bron van de levende die mij gezien heeft. Als ik me daarvan bewust ben in mijn eigen geestelijk persoonlijk leven, dan gaan we nu naar Johannes hoofdstuk 14. Ik raffel het niet af, want het gaat om heel belangrijke onderdelen van u en mijn geestelijk leven. Johannes 14. Vers 21. Nou, vers 20 lees ik erbij. De Heer Jezus belooft de trooster, de Heilige Geest. En dan staat er: op die dag zult u inzien. Ziet u, weer met het beseffen, het inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Dat is die verbondenheid. Dat is hetzelfde als Isaac zegt, daar ga ik wonen bij de bron van de levende die zich aan mij wil openbaren, maar ook die mij gezien heeft. En daar ga ik wonen. En dan, op die dag zult u het inzien. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Begrijpt u nu ook, het gaat om de eer van God in mijn leven. Je kunt zo de eer van de Vader roven. Ik word wel eens verdrietig van mensen die te veel met zichzelf te koop lopen. Kijk eens even, dat heb ik gedaan. Oh, wat ben ik toch goed. Maar ze roven de eer van God. En dat beseffen ze soms niet. Vergeet dat niet, volk van Israël. Zegt God in Deuteronomium 8. vergeet niet dat ik het ben die jullie gezien heeft, die zich aan jullie geopenbaard heeft, toen jullie vastgelopen waren, toen je in je benauwdheid uitschreeuwde, dat ik er was, dat ik je hoorde, dat ik je zag en dat ik me aan je wil openbaren. En dan staat er, wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas niet Iscariot zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. De Heer Jezus Christus woont in ons leven. Maar weet u wat ook bijzonder is? Dat de Heer zegt in Lucas, ik heb daar ook een hele uiteenzetting over open. Als je Lucas 24, ik treed niet in herhaling. Maar het zou wel eens fijn zijn als u bijvoorbeeld dat open hoofdstuk leest. Als ik in Lucas 24 lees dat. En daarom heb ik u ook gezegd, nou laten we maar Lucas 24 even opzoeken. Het staat voor Johannes, dus dan heeft u het erbij. Lucas 24. Neem ik even mijn oude Statenvertaling, want er staan aantekeningen bij. Dat gaat altijd even makkelijker. Lucas 24. Ik noem dat het open hoofdstuk. En u kent het wel. En een mooi hoofdstuk altijd om het bijvoorbeeld met Pasen te behandelen. Maar Emmausgangers. En ik heb bij vers 16 nummertje 1 gezet. En dat bedoel ik nu ook met hoe ga je nou met om? En hun ogen, toen dus daar die Emmausgangers, u kent de geschiedenis. En er komt iemand bijlopen. En dan staat er in vers 16, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Begrijpt u nu ook waarom ik elke keer wil zeggen, Heer, ik wil u herkennen in het woord. Open mijn ogen. Maar hun ogen werden dus in wezen eigenlijk blind, want ze mochten de Heer nog niet herkennen. Waarom niet? Omdat de Heer eerst eens wil weten wat er in hen leefde. Namelijk, geloof je het wel? Of geloof je het niet? Dit is voor mij de les van het vragen stellen. Sommigen zijn vastgelopen in hun leven. En dan kan je wel eens vragen, geloof je nou wat het woord zegt? Want hier staat namelijk, leren wat geloof is. Wat voor redenen zijn er dit dat gij wandelende onder elkaar verhandelt? Wat is er wat je beweegt nu? Dat vraagt hij aan die mensen die druk aan het praten waren, die Emmausgangers. Ze waren ongelooflijk ontroerd van de dingen die daar gebeurd hadden. De Heer Jezus die ze gekruisigd hadden, de beloofde Messias, de Verlosser. En ze hebben hem doodgemaakt. En de Heer zegt, waarom zijt gij droevig? Dat is een goede vraag om daar wel eens over te praten. Soms zeggen we, nou, laat me maar even. Nou, dan wil ze er blijkbaar niet over praten. Komt goed. Maar soms uiten mensen zich. Uiten ze. En dan zie je hier, en wiens naam was één daarvan, was Cleopas. En hij antwoordde, zei hem, zijt gij alleen en een vreemdeling in Jeruzalem? En weet je die dingen niet? En de Heer zegt, welke? Dat zijn wie, wat, waarom vragen. Hè? Daar kun je nooit ja en nee op antwoorden. Hè? Dat is een belangrijk gesprek. Als je nou eens een gesprek hebt met je kleinkind, of met je zoon of dochter, dan moet je gaan vragen, wie, wat, waarom? Want dan krijg je geen ja. En dan krijg je ook geen nee. Wat beoogt je nou nu? Nu je in een nieuwe situatie terechtkomt. Wat wil je ermee doen? Hoe sta je erin? Begrijp je een beetje de wie, wat, waarom vraag? Dus het is heel bijzonder om, als de ander het toestaat, moet jij het zelf ook toestaan, hè? Begrijpt u? Want je kunt een ander nooit verder brengen als dat je zelf bent. Als je zelf gesloten bent, dan zijn de mensen voor jou ook gesloten. Echt waar. Dus het is wel eens goed om je te uiten tegen een persoon die betrouwbaar is. Dus begrijpt u hier, En hij zei tot hem welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande. Nou, er komt een heel verhaal over de Heer Jezus. En dan staat er ook, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeger in de morgen stond aan het graf geweest waren en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook het gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En dan zegt de Heer Jezus in het 25e vers, o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. In ons gesprekken, in de gesprekken die we hebben, kunnen we wel zeggen, dat woord wat je nou gelezen hebt, geloof je dat? Geloof je dat nou werkelijk? Of, en zij, Psalm 107, zij gehoorzaamde hem niet. Dan kom je vast te zitten. Sommige mensen die hebben ook wel pijn en verdriet, maar die willen wel de weg van de Heer gaan. Dus we moeten dat niet verwarren. Je kunt het alleen maar persoonlijk voor jezelf overdenken. En dan zegt de Heer uiteindelijk ook, onverstandige en trage van hart, moest de Christus niet deze dingen lijden? Ik heb het je 3 keer verteld. Begrijpt u nu het boek Deuteronomium? Ik zeg het je voor de 2e keer. En de Heer dacht, nou dan luisteren ze ook niet, dan zeg ik je nu voor de 3e keer. Luisteren we. En wat gebeurt er dan? En dan staat er, moesten deze dingen niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende, wat gebeurt er dan? Dan opent hij de Bijbel. En weet u, bij het openen van de Bijbel gebeurt er iets in hun hart. En dat kun je ook zien bij vers 32, want wat staat er? Toen de Heer Jezus bekend werd door de tekenen van zijn lijden en sterven, dan zegt daar vers 32, en zij zeiden tot elkander, toen ze weer naar de discipelen waren weggegaan, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. Dus Heer, open mijn ogen, als ik het woord open doe. Maak duidelijk en herkenbaar, wat wilt u dat ik doen zal? Lees dat woord. George Müller zei, lees dat woord, geloof dat woord, doe dat woord, dan pas zul je ervaren dat woord. Dus het is zo belangrijk dat je vraagt om de Heere God, Heer, wilt u mijn ogen openen voor die heerlijke rijkdom en waarheid vanuit uw woord? En dan gaat er iets bijzonders gebeuren in dat hele gebeuren. Want in vers 31, toen de Heer Jezus voor hun ogen het brood brak en het hun gaf, wat staat er dan in vers 31? En hun ogen werden geopend. O, wat zijn we vaak blind voor de dingen om ons heen, voor de zonde in ons leven, waardoor uiteindelijk Psalm 107 gaat werken. En dan zie ik, als ik verder ben, en als de Heer Jezus dan op dat moment, als ze bij discipelen zijn, vers 33, en zij opstaande terzelfde uren keerden weer terug naar Jeruzalem, vonden de 11 samen vergaderd die met hem waren, welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Wat is het belangrijk dat we elkaar dingen en de geestelijke zegeningen delen met elkaar. Ziet u, het gemeenschappelijk leven is zo belangrijk. Het is niet alleen in de prediking. Gebeurt daar veel meer, denk ik, als het goed is, in de koffiezaal. In de gesprekken met elkaar. Of gaat het over koetjes en kalfjes? Over mijn auto, over mijn boot en mijn caravan? Kan ook. Waar gaat het over? Wat is belangrijk in mijn leven? Ik vond het wel weer mooi van vanmorgen dat Etty zei van, er moeten ook salades gemaakt worden. Nou, zegt Rens, gebak. En je kunt precies zien wie wat belangrijk vindt. Tenminste, ik weet niet of het u opgevallen is, Maar ik ga vaak liever dus even naar Ed zitten. Ik vind de salade ook wat dat betreft heerlijk. En dan ga ik daarna naast Ren zitten. Maar u begrijpt het, hè? Zo werkt dat. Maar waar ben ik vol van? En dat is zo heerlijk dat je dan ziet plotseling, doordat ze er vol van waren, staat de Heer in hun midden. En die zegt vrede. En dan geloven ze het nog niet, hè? Ze staan gewoon verbaasd. Ik sluit af, want ik zie al dat het de tijd is. Maar ik ben me aan het voorbereiden voor een studie in Horen over de tabernakel. En op een gegeven moment dacht ik van, ja Heer, wat is het toch bijzonder, dat altaar en dat wasvat. En op een gegeven moment zie je dan een beeld van iemand die geraakt wordt door dat altaar en die geraakt wordt door dat wasvat. Het is net of dat je bijvoorbeeld nou stuivertjes vindt. Dus je raapt al die stuivertjes op en je probeert het overal in te stoppen, hè, die stuivertjes. Overal stuivertjes. Want je bent helemaal, je ziet geld liggen. Stuivertjes, allemaal koper. Maar op een gegeven moment ga je naar het heilige. Daar ligt zilver. Wat doe je dan? Ik haal mijn zakken leeg, al die koperen stuivertjes, weg. Dan zie ik zilver. Dan pak ik al het zilver op, toch? In mijn zakken. In mijn zaar, in mijn daar, en allemaal zilver. Ik lig voorover van dat gewicht van zilver. Maar nou kom ik in het heilige der heiligen. Dan zie ik goud. Wat doe ik? Of niet? Zo is het met het leven met de Heer ook. In het groeiproces word je steeds rijker door te ervaren dat de Heer met ons wandelt. En misschien is dit wel de inleiding van Psalm 107. En heb ik u aangegeven de vier elementen. En ik ben ontzettend dankbaar, ook zoals het in de liederen naar voren gekomen is. En ik hoop zo de Heer wil wij leven, de volgende keer, over die vier dingen eens goed na te denken. En hoop ik dat we ze herkennen, maar ook dat we ze zullen erkennen. En weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Ik bid niet alleen voor het feit van Heer, open mijn ogen als ik uw woord lees, maar wat staat er even verderop? Vers 45 van Lucas 24. Daar staat het volgende. En toen opende hij hun verstand. Ben ik dan dom? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel belangrijk om geestelijke dingen te onderscheiden en dat we in het verstand volwassen worden. En wie verstandig wil handelen, zal eerst de eer aan God moeten geven. Want de vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid. Maar wat gebeurt er nadat je de vreze des Heeren altijd betrekt in je leven? Wat gebeurt er dan? Nou, we hebben het erover gesproken, althans dat staat mij dan weer bij, dat is Psalm 111, vers 10. Dan komt verstand. Je moet de geschiedenis van Daniel wel eens lezen. Die man die deed gewoon wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij eerde God en wat staat er dan? Hij werd en kreeg verstand. En dat is het belangrijkste, dat de Heer je ogen opent, maar ook je verstand. Dit is een inleiding voor Psalm 107. Maar ik eindig met het laatste vers. Nee, laat ik dat maar doen bij het einde van het lied. Want dan komt ook 43 aan bod. Dus ik wil graag ook weer... Ik zeg even amen. Dan betekent dat de preek nu afgelopen is. Het zij zo, het is zo. En dan gaan we samen met elkaar... lied 5 van Johannes de Heer lezen. Want in de versen 7 tot en met 9, daar staat in Psalm 107, hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om erin te wonen. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede gevuld. Nou, Johannes de Heer, lied 5. Daarna gaan we bidden.